En ieder die leeft en in mij gelooft, zal niet sterven. Of andersom, iemand die, die gelooft en blijft leven, wel, die zal niet sterven. Dat is vers 26 en vers 25 zegt. En iemand die gelooft en hij sterft, wel, die zal weer opgewekt worden, zodat het eindresultaat hetzelfde is, in beide gevallen leven. Maar het verschil is dat in vers 25 gesproken wordt over hen die eerst sterven en dan daarna dus opgewekt worden. Maar in vers 26 staat, en ieder die leeft en in mij gelooft, en dat doen wij toch? Nou, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? Natuurlijk geloven wij dat, want wat is sterven? Sterven is een afgesneden worden van de bron des levens, van God dus. Nou, dat kan bij ons niet, want dus omdat er al zo uitdrukkelijk staat, op andere plaatsen natuurlijk, maar dat er zo uitdrukkelijk staat, dat we al met de levende God verbonden zijn. En dus dat we al deel hebben nu al aan zijn opstanding en aan zijn opstandingsleven. En het wegvallen van ons lichaam doet daar niks aan af, het draagt er eerder wat toe bij. Want ons lichaam haalt ons inderdaad van de volle gemeenschap met de Heer af. En als het lichaam er dus niet meer is, dan zou dat niet moeten beschreven worden als een verliezen van leven, maar integendeel het winnen van leven. En dus staat er, iemand die leeft en in mijn geloof zal niet sterven in de eeuwigheid. Waaruit dus inderdaad volgt dat wij ook bij het lichamelijk overlijden onze positie houden en dus verbonden blijven met de levende Christus. We gaan dus in ieder geval niet naar het dodenrijk. Er staat ergens anders, die zal zelfs de dood niet zien. Ook het dodenrijk niet zien, de ogen ook niet opslaan in het dodenrijk. Wel, daar is men dan dus niet. Wel, hier op aarde zijn we dan ook niet als we hier zijn overleden. En er blijft dus in de hele land nog maar één plaats over, want er zijn maar drie verdiepingen. Ja. De hemel, aarde en onder de aarde. Nou, en dan blijkt dus dat we inderdaad zijn waar we nu ook officieel al een plaats hebben gekregen. Namelijk in Christus, in de hemel, aan de rechterhand Gods. Nou, dat is het verhaal. Meer kan ik daar ook niet over zeggen. Want vraag me nou niet hoe dat lichaam er dan uitziet. Wat we hebben als we hier overlijden. Vraag me nou ook niet hoe het lichaam eruit ziet nadat we met Christus verheerlijk zijn in de toekomst. Want ik zou het u niet kunnen zeggen. We weten alleen dat we een ander huis krijgen, een ander lichaam, of een ander kleed, het is maar hoe je dat noemt. Het staat alle drie bij elkaar in 2 Korinthe 5. Nou, goed, we hebben nog drie minuten. Dat heeft met Jesaja dus helemaal niets meer van doen, dat geeft niet hoor. De wolk van getuigen, dat is in Hebreeën 12. In Hebreeën 11 vinden we een opsomming van al die lui die geloofden in de voorgaande bedelingen. Nou, niet van al die lui, maar voorbeelden ervan, hè. Van Abel en Henoch, Noach. En Abraham, Sarah, enzovoorts. En dan staat er dat de staat van hen in vers 4 van de Hebreeën 11 staat aan het eind van het vers. En door hetzelfde geloof spreekt hij nog nadat hij gestorven is. Deze lui worden geacht tot ons te spreken. Niet met hun mond, maar wel door hun herinnering. Dat wil zeggen, door wat er gebeurd is in het verleden. We hebben daar verslag van in de Bijbel, van hun levenswandel. Althans van de belangrijkste aspecten daarvan. Namelijk hun leven uit geloof. En als wij die geschiedenissen over hen lezen, dan spreken zij dus nu nog tot ons. Ze spreken nog nadat zij gestorven zijn. Tot ons. Er staat trouwens ook, door het geloof dus, hebben de ouden getuigenis bekomen. Dat is in 11 vers 2. Maar de gedachte is, zij spreken nog tot ons. En wat is getuigen eigenlijk? Getuigen is hardop spreken over de dingen die men gezien of althans beleefd heeft. Dat is getuigen. En doordat men dit niet weet, komen er wat vreemde verhalen in omloop over Hebreeën 12 vers 1. Maar ik zeg u dus op voorhand, getuigen is niet ergens naar kijken, maar dat is ergens naar kijken. Ja, zoals het goede lied het ook zegt, hè? Zo is dat, ik stond erbij en ik keek ernaar. Niet ik getuigde daarvan, hoewel wij in het Nederlands soms wel zeggen, ik was daar getuige van. En toch is dat onjuist. Want getuigen is niet ergens naar kijken, maar getuigen is ergens over spreken. Spreken over iets wat men gezien heeft. En bij een soort radioverslaggever, dan doe je het beide tegelijk. Dan kijk je ernaar en praat je erover. Maar dat komt weinig voor natuurlijk. Dus getuigen is een verslag doen, bij voorkeur zelfs voor de rechtbank, officieel. Officieel verslag doen van wat men gezien heeft. Nou, als dan Hebreeën 12 vers 1 zegt, daarom dan ook, alzo wij zo grote wolk der getuigen rondom ons hebben liggende, laat ons afleggen alle last enzovoorts. En dan wordt er gezegd, laten wij dan ook doen wat zij ook deden, leven uit geloof namelijk. Want wij hebben deze grote wolk der getuigen rondom ons. Nou, groot wil zeggen een groot aantal, waarvan sommigen genoemd werden in Hebreeën 11. De voorgaande vers dus. Wolk wil zeggen dat het gaat om geesten. Dat is een wolk. En dat klopt, want zij zijn overleden. Ja, ja, ze zijn overleden. Zij spreken nadat zij gestorven zijn. En dus heet het wolk. Het zijn dus getuigen, niet in de zienlijke betekenis van het woord, maar in de onzienlijke, dus in de geestelijke betekenis van het woord. Want ze komen niet echt bij ons binnen, vanavond zal tot ons spreken, broeder Henoch of zoiets. Hè? Maar ze spreken wel tot ons, maar op geestelijke wijze. Dus een wolk. Een wolk van getuigen. Ze liggen ook rondom ons, ze staan niet, ze liggen rondom ons. Dat wil zeggen, ze hebben hier rondom ons heen, hier op aarde hebben ze geleefd. Dus ze zijn gevallen, heet zoiets. Hè? En ze liggen dus rondom ons, zie. Nee, niet boven ons. Want dat is het misverstand. Want zij zijn getuigen, maar dat wil niet zeggen dat ze naar ons kijken, want daar bedoelde u waarschijnlijk op. Dat wil niet zeggen dat ze naar ons kijken. Zo, die liggen daar lang uit in de hemel op één oor, zo. Zo van, wij zijn de rust ingegaan en dan kijken ze zo over de rand zo naar beneden. Van, nou. Hè? Ik moet er meteen bij zeggen dat er heel wat geestelijke wezens zijn die dat dus wel doen, hoor. Jawel, maar deze lui niet. Want zij zijn in het dodenrijk. Ze zijn in ieder geval niet boven ons. Ze kijken dus ook niet naar beneden. Ze zijn zelfs onder ons, maar onder ons kunnen ze niet naar boven kijken. Nee, dat is ook een Bijbels gegeven. Dat kan namelijk niet. Vanuit de dood kunnen ze niet terug. Dan spreken ze niet tot ons. Ze spreken tot ons op de wijze die in Hebreeën 11 uitgelegd is. En dat is hun wijze van getuigen. Namelijk via hun geschiedenis. Waar hebben wij die getuigen dan eigenlijk? Gewoon in de Bijbel. Daar komt het op neer. Ze hebben geleefd. Maar deze allen zijn gestorven. Waar stond het ook weer? In vers 13 van hoofdstuk 11, deze allen zijn in het geloof gestorven, de belofte niet verkregen hebbende, maar hebben dezelfde van verre gezien en omhelst en hebben beleden dat zij gasten, namelijk vreemdelingen, op de aarde waren. Nou, zo is het en de bedoeling is dat wij dat ook zien. Ook zo zien en ook zo onszelf als vreemdelingen hier beschouwen. Nou, dat is het hele verhaal. Maar die lui die zien ons heus niet hoor, die lui spreken tot ons. Geestelijk, en dat is een wolk van getuigen. Een wolk van een getuige, denk ik wel eens, maar goed. Maar zo'n wolk der getuigen rondom ons. Die zijn ons voorgegaan, zijn gestorven en ze zullen opgewekt worden. En maar van ons wordt gezegd dat wij gemeente van eerstelingen zijn. En dat is weer zo, omdat wij al nieuw leven hebben ontvangen voordat zij nieuw leven hebben ontvangen. Dat is hetzelfde verhaal als wat ik vertelde over de Heer Jezus. De Heer wordt de eersteling genoemd, omdat later de dochter van Jairus en de jongeling te naaien en die lui uit het Oude Testament zijn wel opgestaan, maar in het oude leven. Ze hebben nog steeds niet nieuw leven ontvangen. Ze zijn dan ook weer gestorven. En eenzelfde verhaal geldt voor deze gelovigen in relatie tot ons. Zij waren gelovigen, maar zijn gestorven en wachten op de opstanding van de jongste dag. Want toen zij stierven, was er nog geen nieuw leven. En ze hebben het oude afgelegd en wachten dus op de openbaring van het nieuwe leven aan hen op de jongste dag. Dat is heel eenvoudig. Maar in onze situatie is het anders, want wij leven en geloven nadat de Heer zelf opgestaan is en de eersteling is geworden van een nieuwe schepping. Dat nieuwe leven is er wel en wij krijgen dat al bij ons leven terwijl we nog in dit lichaam zijn. En wanneer wij dus sterven, gerekend naar de mens, dan sterven wij niet gerekend naar Gods normen, want dat bestaat niet. Er wordt een hooguit slaap genoemd of ontslapen, want je moet het toch een naam geven. Maar in de praktijk staat er gewoon in Johannes, in Johannes 11, die gelooft en leeft, of die leeft en gelooft, die zal niet sterven in de eeuwigheid. Gelooft gij dat? En dan zegt, en ik had er een schitterend antwoord achteraan, want onder het afwassen sprak de Heer met Maria, maar Martha luisterde stiekem toch naar, denk ik wel eens, met de keukendeur open. Nee, nu zal ik het anders vertellen, ze hadden toen een open keuken al lang hoor. Ze hadden alleen maar open keukens, maar goed. Ja. Ja, ze kookten in de kamer en ze aten in de keuken, maar goed. Ja. Open keuken. Maar Martha die had er dus wel wat van opgepikt en zei, ja Heer, ik geloof dat gij zijt de Messias. Nou, dat is geloof. En want in de Messias zou men leven ontvangen. En iedereen die gelooft in Jezus van Nazareth als de Messias sindsdien, sinds hij verscheen bedoel ik, ontvangt in hem eeuwig leven. Dat is al opstandingsleven. Omdat leven is wat gewekt wordt door het woord, door het onvergankelijke zaad, eeuwig blijvende woord van God. En het leven blijft dus ook eeuwig. Heet ook geest, maar dan wel heilige geest. Nou, dan laten we het vandaag weer bij. We hebben weinig uit Jesaja besproken. Heel weinig zelfs. Dus nou wordt het nog een jaar langer. Wij zullen de Heer danken. Wij danken u trouwe Vader in de hemel dat we deze woorden mogen onderzoeken en mogen leren verstaan. We danken u dat we nieuw leven hebben ontvangen in onze opgewekte Christus. We danken u dat u hem hebt opgewekt uit de dood en gemaakt hebt tot eersteling. Eersteling van de nieuwe schepping en ook eersteling van degene die ontslapen zijn. En we danken u dat we in hem nu reeds mogen leven en zijn leven zijn goddelijke natuur deelachtig zijn geworden. We danken u, Vader, dat we zo ook met vrijmoedigheid uw woord mochten openen, ook deze morgen, en bepaald mochten worden bij zoveel aspecten van uw heilswerk. We danken u boven alles dat we daardoor onze ogen, onze gedachten mogen richten op de toekomst die u ook voor ons hebt weggelegd. De toekomst die u beloofd hebt aan alle die geloven. En we danken u dat we reeds nu een deel van deze beloften mogen ontvangen en voor een ander deel dat wij ook de toekomende erfenis zullen ontvangen straks rond de wederkomst van Christus. Wij danken u, Vader, dat we daarna mogen uitzien. Dat we het onderpand hebben van een toekomende erfenis die in de hemel voor ons bewaard wordt. Wij danken u dat we zo mogen leven en ook in deze verwachting met elkaar om mogen gaan. We mogen voorbij zien aan de dingen van de oude mens en ons mogen richten op datgene wat u ons in Christus geschonken hebt. Wilt u ons daarom helpen om deze dingen te leren verstaan, dat we komen mogen tot meerdere kennis van u en mogen komen tot geestelijke groei en wasdom, opdat alles zal zijn, tot verheerlijking van uw naam, ook in ons leven. Amen. In Jesaja 14, dat is ons toen niet gelukt. Dus wij proberen dat gewoon opnieuw, want we hebben ons de vorige keer bezig gehouden met vers 13 ongeveer tot en met vers 20, dacht ik, van Jesaja 14. Dus dat ging niet al te snel. Maar het was ook een beetje een merkwaardig onderwerp, omdat ineens gesproken werd over het dodenrijk, waarin de koning van Babel verscheen. Van hem werd gezegd dat hij weliswaar in het dodenrijk kwam. Dat is even goed om te onthouden. De hel heet het dan, hè? Maar wij noemen dat gewoonlijk maar dodenrijk. Omdat bij het woord hel was ook gedacht wordt aan de poel des vuurs. En dat is ten onrechte. Maar de hel van onderen was beroerd om uwentwil, de cijfers 9. Want daar kwam dan deze koning van Babel in terecht. En zo staat het ook in vers 11. Uw hovardij, uw hoogmoedigheid is in de hel nedergestort. Daar komt alle hoogmoedigheid terecht, hè? Want God vernedert de hoogvaardigen. En dan staat het weer in vers 15. Ja, in de hel zult gij nedergestoten worden aan de zijde van de kuil. Maar mocht u nou denken dat dat hetzelfde is als het graf. Want vele mensen denken dat. Er zijn er echt veel die denken dat hel of dodenrijk gewoon hetzelfde is als graf. Hè? En dat zo'n plaats als het dodenrijk zelfs niet eens bestaat. Maar dat het gewoon het graf is. Voor hem moet ik dan zeggen dat het dan niet klopt. Want in vers 19 staat... Of vanaf vers 18. Al de koningen der heidenen, zij alle liggen neder met eer. En ieder in zijn huis. Graf is dan bedoeld natuurlijk. Maar gij zijt verworpen van uw graf als een gruwelijke scheut, als een kleed der gedoden enzovoorts. En dan vers 20. Gij zult bij dezelfde niet gevoegd worden in de begrafenis. Want deze koning van Babel gaat wel naar het dodenrijk, maar niet naar het graf. Hij heeft geen graf. Dat kan dus ook. En... Ik moet daarbij vertellen dat het graf weliswaar geacht wordt te behoren tot het dodenrijk. Maar dat andersom het dodenrijk nog niet hetzelfde is als het graf. En daar zit een verschil. U weet, een koe is een rund, maar een rund is nog geen koe. Een graf is wel dodenrijk, maar dodenrijk is nog geen graf. Daar gaat het om. Het is dus niet hetzelfde. Niet dat het hier zo van belang is in dit schriftgedeelte, maar bij andere gelegenheden is het wel van belang. Goed, dan gaan we verder, want wij zijn gekomen dan bij vers 21. Nadat over de dood van deze koning van Babel gesproken wordt, staat er... Maak de slachting voor zijn kinderen gereed, om hun vaderen ongerechtigheid wil, dat zij niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Er wordt hier dus over meerdere generaties gesproken... Maak de slachting voor zijn kinderen gereed, om hun vaderen ongerechtigheid wil. Dat is een hele vreemde constructie, want het gaat in de eerste plaats natuurlijk om meerdere generaties. Zodat het uiteindelijke oordeel over Babel, en degenen die daarbij behoren, niet komt alleen maar over die kinderen, over die laatste generatie zal ik maar zeggen. Maar het komt over die laatste generatie ook vanwege wat hun vaderen gedaan hebben of vanwege wie hun vaderen waren. Want als in de toekomst Babel en eigenlijk gewoon alle koninkrijken der aarde, want daar is Babel de hoofdstad van, als in de toekomst dat Babel verwoest of geoordeeld wordt, is dat niet alleen om datgene wat er in die dagen gebeurt, of zojuist gebeurd is, maar het is vanwege de totale geschiedenis van Babel. Te beginnen bij Nimrod, zal ik dan maar zeggen, en eindigend in de dagen van het beest. De laatste Nimrod, denk ik wel eens. Er staat hier. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed, om hun vaderen ongerechtigheid wil. Het is dus inderdaad niet een oordeel ter plekke over wat er op dat moment gebeurt, maar het is een oordeel over de totale geschiedenis van Babel. Want we hebben te maken hier met een soort van eindafrekening in verband met de totale tweede en daarmee ook zesde bedeling. Dat is minder bekend, maar daarom zeg ik het elke keer maar weer. De tweede bedeling is die van het menselijk bestuur. Die begon bij Noach officieel, maar in de praktijk begon hij pas bij Nimrod. Dat wil zeggen bij de spraakverwarring in Babel, 130 jaar later. Dat kon niet anders, want het gaat om een bedeling waarin de mensheid onderverdeeld werd in volkeren. En 8 man onderverdelen in volkeren is een beetje moeilijk. Dus meteen na de zondvloed kon dat niet, maar het werd al wel gezegd. Namelijk, er werd gezegd dat de mens heerschappij zou hebben over de mens. Dat is sinds Noach. En het wordt later in de praktijk, krijgt later in de praktijk gestalte. Bij de ter gelegenheid van de spraakverwarring in Babel, 130 jaar later. Waar de mensheid verdeeld werd in volkeren. Die mensheid was inmiddels wat tot ontwikkeling gekomen in 130 jaar. Ging snel, blijkbaar. En die moet van die volkeren ook niet een al te grote voorstelling hebben natuurlijk. Maar de mensheid werd daar inderdaad verdeeld. In de dagen van Peleg staat er. Want Peleg betekent verdeling, verdelen. En want de man heette zo, want staat er in zijn dagen werd de aarde verdeeld. En als je dat netjes uitrekent, dan kom je uit op 130 jaar na Noach. Dat gebeurde. Dat begint dus bij Babel. De volkeren der aarde hebben dus een oorsprong in Babel. En zijn vanuit Babel verspreid, niet verstrooid, maar verspreid over de aarde. Of verstrooid veronderstelt dat ze verdwaald zijn. Dat was niet zo. Ze kregen gewoon de plek die God hen toegewezen had. Zoals het ook staat in Genesis 10. Naar hun spraken, naar hun landpalen enzovoorts. Dus daar werd de mensheid verdeeld in volkeren vanuit Babel. Maar in de toekomst zullen die 70 volkeren, zal ik dan maar zeggen, die zullen weer zullen geplaatst worden onder de heerschappij van de mens, namelijk van de zoon des mensen, allemaal onder de heerschappij van één menselijke koning. En dat, voordat dat gebeurt, worden die volkeren weer verenigd in Babel. Ze worden dus teruggebracht in Babel en daar worden ze geoordeeld. Begrijp je me goed? Ik zei niet dat de Heer ze terugbrengt naar Babel, want dat is een misverstand. Zij zelf zullen terugkeren naar Babel en zullen zich plaatsen onder de heerschappij van Babel. Zoals ze dat in de dagen van Nimrod ook al wilden. Maar als het in de toekomst opnieuw zo gebeurt, en ook inderdaad gebeurt, dan zal over hen het oordeel komen. In het verleden is dat al meerdere malen geprobeerd natuurlijk. In de dagen van Nebukadnezar, en daarna in de dagen van de Mede en Perzen, en daarna in de dagen van Alexander de Grote. Maar het is allemaal mislukt. In de toekomst zal het echter wel gelukken, in de dagen van het beest, deze koning van Babel waarover hier gesproken wordt in dit hoofdstuk dus. Maar dan zal dat Babylonische wereldrijk onderworpen worden door Christus zelf. Ik zei Babylonische wereldrijk, ik had net zo goed kunnen zeggen het Griekse wereldrijk of Mede-Persische wereldrijk, het maakt niet uit. Alle wereldrijken gelijk worden tegelijkertijd onderworpen aan Christus, want zo staat het immers in Daniel 2, ik fris uw geheugen maar even op, want daar worden niet alleen de 10 tenen van het beeld vernietigd door de steen die erop valt, tot vermaak van de aanschouwers, staat er, hè? Maar nee, staat er niet hoor, dat denk ik erbij. Tot vermaak van de aanschouwers werden niet alleen de 10 tenen van het beeld vernietigd door deze steen die erop viel, maar het hele beeld. En zo staat het een paar hoofdstukken verder, niet meer in Daniel 2, maar in Daniel 7, dat weliswaar de koninkrijken der aarde gegeven worden aan de Messias, aan iemand als eens mensenzoon, maar het koningschap of de heerschappij werd ook weggenomen van de overige dieren, staat er. Er waren dus 4 dieren, die staan voor de totale 7 wereldrijken, overigens. Maar niet alleen het laatste wordt vervangen door Christus, nee, ze worden allemaal tegelijkertijd vervangen door Christus. Want staat er ook van de overige dieren nam men de heerschappij weg, want verlenging van leven was hun gegeven tot tijd en stonden toe. Dus alle volkeren, alle wereldrijken komen samen in Babel. Want Babel vertegenwoordigt al die wereldrijken. En dat Babel zal verwoest worden, de koning van Babel zal gedood worden. En het oordeel over Babel en zijn onderdanen, want dat moet je erbij rekenen, zijn kinderen, dat is dus een oordeel over de totale geschiedenis van de tweede bedeling, moet je eigenlijk zeggen, van het menselijk bestuur. De volkeren der aarde als zodanig. Daar gaat het om. Ik kan me er nou niet van losmaken, dus dan vertel ik het maar even. Ik kreeg van de week al een paar keer een artikel in de handen gedrukt van, vermoedelijk van Wim Malgo, maar de naam stond er niet bij, maar wel in zijn blad, waarin de vraag gesteld wordt of wij dienen te verwachten de herbouw van Babel, of de tegenwoordige herbouw van Babel onderdeel uitmaakt van de vervulling van de Bijbelse profetie. En daarin, dat werd dan ontkend, werd gezegd dat het niet zo was, want er werd een profetie aangehaald in het Oude Testament waar staat dat Babel nooit meer opgebouwd zou worden. En dat is erg, erg kortzichtig natuurlijk. Want als men de hele profetie gelezen had, dan zou men gelezen hebben dat Babel verwoest zou worden en vernietigd dus, en daarna nooit meer zou opgebouwd worden. En de geschiedenis leert ons dat Babel nooit verwoest werd. Babel is vervallen, dat is waar, maar Babel is nooit verwoest. Vandaar dat de uitspraak dat Babel nooit herbouwd zal worden niet van toepassing is op de tegenwoordige tijd of op het verleden, maar die is van toepassing op de uiteindelijke echte verwoesting van Babel, en die moet nog plaatsvinden. En dat is het misverstand. Waarna degene die de vraag beantwoordde overging met uit te leggen dat Babel niet letterlijk moet opgevat worden als aanduiding van de stad, maar moet aangeduid worden in wat overdrachtelijke betekenis. En volgens de schrijver was het dan de aanduiding van het economisch wereldsysteem in de toekomst. Wel, dat is het ongetwijfeld, maar niet alleen dat, maar het is ook concrete stad. Het een sluit het ander namelijk niet uit. Daar gaat het om. Waarna bovendien verteld wordt, en daar wordt het natuurlijk erg zwak, waarna bovendien verteld wordt dat als we dan onder Babel toch een stad wilden verstaan, moesten we daar Rome onder verstaan. En dat is natuurlijk helemaal dwaas, want dan maak je er toch een letterlijke stad van, maar geef je hem een andere naam. Dat kan voorkomen, want je kunt spreken over Egypte en Jeruzalem bedoelen. Of je kunt spreken over Sodom en Jeruzalem bedoelen. En je kunt spreken over Edom en Israël bedoelen. Want het komt allemaal in de Bijbel voor. Maar Rome vinden we in de Bijbel in ieder geval niet op dezelfde wijze terug. En hoe komen we dan aan dat verhaal dat Babel de naam zou zijn van Rome? Nou, dat kunt u toch zelf wel bedenken. Hoe we daaraan komen. Dat hebben de reformatoren uitgevonden natuurlijk. Dat is toch duidelijk. Als er één stad was die zich als vijand gedroeg tegenover de gelovigen, dan was dat Rome en ze hadden in zekere zin gelijk. Natuurlijk hadden ze gelijk. Dat waar Babel voor staat in de Bijbel kreeg in die dagen en vandaag zelfs nog gestalte in Rome. Dat is waar. Maar ik ben altijd geneigd, maar we zijn onder elkaar even. Ik ben altijd geneigd daarbij te denken, het is Rome, maar Lunter is het ook. He? Ja, nou ja, goed. Leggen we nog wel eens uit dan. Want het gaat erom dat een godsdienstig systeem in de wereld altijd de naam Babel draagt. Maar het vindt zijn hoogste realisatie, zijn hoogste manifestatie in de toekomst inderdaad letterlijk in Babel. Dat is het hele verhaal. Dus het is wel degelijk een stad, maar dan gewoon Babel. Bovendien, hoe kun je dan de profetieën uit Openbaring verklaren? Want de verwoesting, het woest worden bedoel ik, van Babel, het worden tot een ruïne van Babel, vond plaats voor de dagen waarin Openbaring, het boek Openbaring geschreven werd, ver voor de dagen van de Heer Jezus zelfs. En Babel, of Openbaring, spreekt wel degelijk over Babel en de verwoesting van Babel. 3 hoofdstukken lang. En het wordt echt beschreven als een concrete stad en al die dingen meer. Dus het is een onmogelijke zaak om dat zuiver op te vatten als een economisch wereldsysteem. Dat lukt je domweg niet. Je kunt wel zeggen, van dat moet eronder verstaan worden. Maar probeer het dan eens toe te passen bij de bestudering van de Bijbel. Dat wij dat onder elkaar kunnen afspreken dat we dat eronder verstaan. Ja, dat kan. Maar het gaat erom of we dat kunnen volhouden wanneer we de schrift bestuderen. Dat bestaat niet. We hebben niet voor niks een uitgebreide beschrijving en Openbaring. 3 hoofdstukken lang, 17, 18 en 19. Goed. 3 hoofdstukken lang over het oordeel over de stad Babel. En er staat ook uitdrukkelijk dat het de stad is. Verscheidene malen en ook in welke hoedanigheid. De stad die het koninkrijk heeft, het koningschap heeft over al de koningen der aarde. Nou, als je kans ziet om dat overdrachtelijk te verklaren als van toepassing op een economisch systeem, dan vind ik dat erg knap. Dus we houden het gewoon op een letterlijk Babel. Dan ga ik weer terug naar vers 21 dus van Jesaja 14. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed. Wie zijn kinderen? Er zijn 2 antwoorden op deze vraag eigenlijk. Als je hem niet al te letterlijk neemt. Die kinderen zijn namelijk de kinderen van de vaderen uit hetzelfde vers. Maak de slachting voor zijn kinderen gereed om hun vaderen ongerechtigheid wil. Zijn dus de kinderen van deze vaderen, gewoon de voorgaande generaties. Van Babel of het Babylonische Rijk of in het algemeen de tijden der heidenen. Maar er staat niet maak de slachting voor hun kinderen gereed, maar maak de slachting voor zijn kinderen gereed. Want wie is de vader dan van deze kinderen? Dat is deze koning van Babel uiteraard. Over wie de voorgaande stuk of 20 versen, nou niet helemaal 20, maar over wie de voorgaande versen spraken. Het ging immers over die koning van Babel, eigenlijk dus Satan zelf. En zijn kinderen zouden in het oordeel komen, maar dat zijn gewoon degenen die horen tot zijn koninkrijk. Maar het zijn tevens kinderen van de vaderen, zodat het gaat om vele generaties. Het gaat om de geschiedenis van het koninkrijk van Satan, zou je eigenlijk moeten zeggen. Het zijn zijn kinderen, Maar niet alleen zij zijn zijn kinderen, maar de voorgaande generaties waren dat ook. Het is misschien wat ver gezocht, maar van de Joden in de dagen van de Heer Jezus zegt de Heer Jezus dat zij kinderen zijn van hun vader, de duivel. Ja, zij zeggen, wij zijn Abrahams kinderen. De Heer zegt, er bestaat niet, als je zonen bent van Abraham, dan doe je wat Abraham deed. Met andere woorden, dan geloof je zoals Abraham geloofde, staat er ook allemaal hoor. Maar hij zegt, dat doen jullie niet, jullie doen anders dan Abraham, jullie hebben dus een andere vader. En die vader kon dan alleen nog maar zijn, de duivel, dat staat er ook. De dooreenwerper. Want dat is wat men ook inderdaad deed, wat de Joden deden in de dagen van de Heer Jezus, de dingen door elkaar gooien. Zodat u maar ziet dat deze koning van Babel heel wat kinderen gehad heeft in de loop der geschiedenis. Er zijn heel wat generaties geweest. Namelijk eigenlijk alle ongelovigen. Als ik het nou even wat breed zie. Kan trouwens niet anders, want de anderen zijn de gelovigen en die hebben een andere moeder, namelijk Jeruzalem. Ja, ik spring wat heen en weer door de Bijbel, maar zo is het toch. De gelovigen worden geacht een moeder te hebben, namelijk Jeruzalem. Ja, boven of beneden, daar gaat het nou even niet over. Het verschil bestaat wel, maar dat speelt nou even geen rol. En de anderen hebben ook een moeder, maar dat blijkt een hoer te zijn, namelijk Openbaring 17, Babylon, het grote Babylon. De moeder der hoererijen en de gruwelende raden. Daar heb je het. Twee steden tegenover elkaar, Jeruzalem en Babel. Bij Jeruzalem staat voor het koninkrijk van God zelf, of het koninkrijk der hemelen, of het koninkrijk van Christus, het Messiaanse rijk, of hoe het maar heet. En Babel staat voor het koninkrijk van de tegenstander, van Satan, van de dooreenwerper, de duivel. En dan gaat het hierom. Maak de slachting voor zijn kinderen, dat zijn dus ongelovigen, gereed, om hun vaderen ongerechtigheid wilt. Het gaat dus om de hele geschiedenis van dat rijk. Maak de slachting gereed, dat zij niet opstaan en de aarde erven en de wereld vervullen met steden. Want dat is wat Babel en wat de Babyloniërs, om het dan maar zo te noemen, deden. Zij bouwden steden. Ja, dat is een geleerd van Kain, maar dat was al voor de zondvloed natuurlijk. De stedenbouwer. Dat is in de Bijbel nooit een positieve zaak, want een stad wordt verondersteld een plaats te zijn waar mensen samenkomen, samen drommen eigenlijk, en muren om zich heen zetten en zich daarin verschansen, op kunstmatige wijze tot eenheid komen, tot een organisatorische eenheid, zal ik maar zeggen, terwijl men in werkelijkheid zou moeten komen tot een geestelijke eenheid, en dan heeft men die muren ook niet nodig. En als je geen steden hebt, heb je ook geen forens enzovoort. Je zal eens kijken wat een probleem dat oplost. Ja, in het algemeen in de wereld natuurlijk. Hoewel ik altijd denk, als ik in Amsterdam kom, dan denk ik altijd, het is leuk dat al die mensen hier willen wonen, want dan lopen ze hier tenminste niet over de Veluwe. Maar goed, ja, je begrijpt die mensen natuurlijk niet, maar nou, een beetje, want wij gaan dus wel naar de stad om daar de nodige dingen te kopen die we op de Veluwe niet kunnen kopen, want zo zit het natuurlijk wel. Dus we zijn die mensen dankbaar dat ze daar willen wonen, maar mij niet gezien. Hè? Nou goed. Wat de Babyloniërs deden was inderdaad steden bouwen. Dat was erg moeilijk, want daar heb je stenen voor nodig en die hadden ze ook niet. Maar die bakten ze zelf, dat weet u toch, hoe ze dat staat. Over de Babyloniërs staat, de tichelen waren hun tot steen. Dus zij zijn de uitvinders van het leven onder de eerste beginselen der wereld, het leven onder de wet en dat soort dingen meer, want ze maakten zichzelf tichelstenen. Iets wat later andere van hun kinderen ook gedaan hebben in Egypte, zodat u maar weer ziet dat het natuurlijke Israël zelfs beschouwd moet worden als zonen of kinderen van Babel en eventueel zelfs van de Satan, van de duivel. Zo zit het ook inderdaad, ja. Dat is een heel andere lijn die ik nou even volg, maar er komt precies hetzelfde uit. Het is dus de bedoeling dat die kinderen, die erfgenamen van Babel, dat die zouden geslacht worden, gedood zouden worden dus, opdat zij niet zouden opstaan en de aarde, erf en de wereld vervullen met steden. Het is bijna of je weer leest in Genesis de geschiedenis van de torenbouw van Babel. Want daar staat ook van, nou, als dat zo doorgaat, dan zullen ze alles kunnen. En hij zegt, dat is niet de bedoeling. En hij verstrooide hen. En hier gebeurt in wezen precies hetzelfde. Namelijk, hij stopt hen in de ontwikkeling. Het is niet de bedoeling dat zij de aarde erven. Want de bedoeling is uiteraard dat Christus en de gelovigen dus de aarde erven. En de wereld zal niet met steden vervuld worden. Want als we lezen over het land Kanaan in de duizend jaren, dan staat er dat het land dorpsgewijze bewoond zal worden. Dat wil zeggen, niet in steden met muren eromheen, maar gewoon allemaal platteland. Ja, iedereen een vrijstaand huis met een met een stukje grond eromheen. Zo hoort dat namelijk. En over die steden heb ik het al een keer gehad, dacht ik, of is dat niet zo? Ik dacht het wel, hè. Die steden, dat zijn inderdaad fortificaties, zijn namelijk sterkten. En in verband met de dagen van het beest wordt inderdaad gesproken over de sterkten, vele malen in Daniël 11, waarbij zelfs gezegd wordt dat de God der sterkten geëerd zal worden, Maüzim. Maar het is niks anders dan deze koning van Babel uiteraard. Oftewel het beest, want het beest zou geëerd worden en aan het beest zou een beeld gewijd worden. Hij is die God, maar is die God der sterkten, want hij liet die steden, deze forten bouwen. Maar dat was niet de bedoeling, zij zouden de aarde niet erven. Het is niet de bedoeling dat zij de wereld vervullen met steden en daarom stopt de Heer dat. De Heer zegt namelijk, want ik zal tegen hen opstaan. Het is de bedoeling dat zij niet opstaan, vers 21. Maar de Heer zegt, want ik zal tegen hen opstaan. Want u weet dat er een koning verwekt zal worden. In die dagen, zei Daniël 2. Nou, er staat zelfs een koninkrijk zou verwekt worden. Dat is nog mooier gezegd natuurlijk. Ik moet het toch eens even weer lezen. Daniël 2. Vers 44. Ja. Daniël 2 vers 44. Doch in de dagen van die koningen. Dat zijn die kinderen van Babel eigenlijk hoor. Die 10 tenen zijn dat. Van het beeld. Het beeld van het beest is het eigenlijk gewoon hoor. Doch in de dagen van die koningen zal de God des hemels een koninkrijk verwekken. Verwekken wil zeggen doen opstaan. Ja, uit de dood zeggen we dan, zo is het ook. Want het is een koninkrijk wat verwekt wordt, omdat de koning verwekt wordt. Namelijk uit de dood. En dat koninkrijk zal dus verwekt worden, opstaan. Een koninkrijk dat in der eeuwigheid niet zal verstoord worden. En dat koninkrijk zal aan geen ander volk overgelaten worden. Geen ander volk dan Israël, gelovig Israël uiteraard. Het zal al die koninkrijken vermalen en teniet doen, maar zelf zal het in alle eeuwigheid bestaan. Dat was het verhaal. En u ziet dus, er zal een koninkrijk opstaan of verwekt worden, want de koning zal opstaan of verwekt worden. En dat is dus precies wat in Jesaja 14 vers 22 staat. Want ik zal tegen hen opstaan. Spreekt de Heere Zebaoot, Jehovah Zebaoot, de Heere der Heerscharen. Natuurlijk heet hij zo. Want hij is de God, niet der Joden alleen, maar ook der Heidenen, de God der menigten. En zal dus ook deze menigten aan zich onderwerpen. En dan staat er, ik zal van Babel uitroeien, de naam en het overblijfsel en de zoon en de schoonzoon, spreekt de Heere. Dat wil zeggen, al wat er van Babel de rest in de toekomst zal zelfs nog uitgeroeid worden. Het overblijfsel is dus niet de aanduiding van een gelovige overblijfsel. Integendeel, het overblijfsel is gewoon de aanduiding van alles wat van Babel na zoveel eeuwen, na 4.000 jaar, nog is overgebleven. Zoiets, 3.500 jaar is het geloof ik zo'n beetje. Van Nimrod of zo tot, bijna 4, hè? Het is 4. Ja, het is 4.000 jaar. Nou, wat er van het Babel van Nimrod is overgebleven via Nebukadnezar en via Kores enzovoorts. Hè. En Alexander de Grote en vervolgens het beest. Al wat er van over is gebleven zal inderdaad uitgeroeid worden. De naam, ik zal van Babel uitroeien, de naam en het overblijfsel. De naam wil zeggen niet alleen de naam, maar het wil zeggen de reputatie. Dat betekent het woord naam nou eenmaal in de Bijbel. U hebt het wel eens vaker gemerkt, denk ik, dat wat wij een naam noemen, blijkt in de Bijbel lang niet zo nauwkeurig als naam te werken. Want het is in het algemeen dan een aanduiding, maar iemand kan heel gemakkelijk van naam wisselen en meerdere namen door elkaar gebruiken. Die naam is dus niet zo vast als een naam bij ons. Maar het komt ook omdat het begrip naam, shem, niet de betekenis heeft van een korte formule waarmee je iemand definieert, maar integendeel, het is de complete reputatie die iemand heeft. Het is een hele bekendheid, alles wat erin hoort, heel zijn wezen dus, alles zit in die naam. Vandaar dat je kunt spreken over iemands naam heilige, hè? Of iemands naam aanroepen enzovoorts. Dat is niet maar een naam, niet maar een formule of een telefoonnummer of een verzameling lettertjes. Maar het is het hele wezen van degene die die naam draagt. En als hier staat, ik zal van Babel uitroeien. De naam wil niet zeggen dat de naam Babel dan ineens weg is. Want dat kan trouwens toch niet, want hoe zou je het anders aan moeten duiden? Maar het wil zeggen dat de hele reputatie van Babel, al wat Babel voorstelde in de loop der geschiedenis tot het eind aan toe, dat zal teniet gedaan worden. Nou, wat is Babel dan? Wat is die naam? Wat is dan de reputatie van Babel? Heb ik al genoemd. Dat is de moeder der hoererij en de gruwelende aarde. Precies. Nou, die reputatie zal teniet gedaan worden. Want het zal ophouden. Babel zal ophouden moeder der hoererij en de gruwelen te zijn. En dat is dus precies wat in Openbaring 17 en daarmee ook 18 en 19 vermeld wordt. Dus ik zal van Babel uitroeien de naam, namelijk alles wat er van over is, het overblijfsel, en de zoon en den zoonszoon, kleinzoon betekent dat natuurlijk gewoon, hoewel in andere talen dat dan een grootzoon is, je weet maar, je snapt er nooit van, hè. Maar het gaat erom dat daar geen generaties meer uit voortkomen. Babel is namelijk niet alleen maar de stad op een bepaald moment, maar het is een systeem. En het is een systeem wat de geschiedenis van de volkeren lang bestaan heeft. Van generatie op generatie. Van vader op zoon, op zoonszoon, op zoonszoonszoon en zo voort. Generaties lang dus. Nou, dat zal ophouden, dat is wat hier staat. Ik zal de naam en het overblijfsel uitroeien. En dus de zoon en de zoonszoon, spreekt de Heer. Het houdt op. En dan staat er, ik zal herstellen tot erven der nachtuilen en tot waterpoelen. Of het echt nachtuilen zijn, dat weet ik ook niet. Maar als ik dit vers lees, moet ik altijd denken aan de versen vanaf vers 20 van het voorgaande hoofdstuk. Want daar gaat het over de ondergang van Babel. Daar zal geen woonplaats zijn in der eeuwigheid. Zij zal niet bewoond worden van geslacht tot geslacht. En de Arabier zal daar geen tent spannen, de herders zullen niet legeren. Maar wilde dieren worden genoemd, schrikkelijke gedierten, jonge struizen. Nou, dat is schrikkelijk. En de duivelen zullen er huppelen, enzovoorts. Nou ja, wat dat allemaal voor dingen zijn. Maar daar hebben we het al eens even over gehad. Wel, die profetie wordt aangehaald en er wordt gezegd, zie je wel, Babel zal nooit herbouwd worden. Maar het punt is, dit is nog niet vervuld. Dat zal pas in de toekomst vervuld worden. En dus Babel zal zijn tot erf der nachtuilen, tot waterpoelen, modderplaats. Dus je zult er niet kunnen wonen, dat is de gedachte. En ik zal hen met een bezem des verderfs uitvagen, spreekt de Heere der Heerscharen. Inderdaad, het is dus uitvaagsel. Een uitvaagsel is dat wat uit een plaats geveegd wordt met de bezem. Dus dat is uitvaagsel. Allerafschrapsel. Dat is een nieuwtestamentische term voor hetzelfde begrip. Uitvaagsel. Dus Babel zal schoongemaakt worden. Soms denk ik wel eens, maar ik weet niet of dat mag hier. Maar soms denk ik wel eens, kijk, dat is nou wat Hercules zal doen, hè. De Augeërstal reinigen en de bezem gaat door de stal. Alles wordt eruit geveegd. Het wordt schoongemaakt, wordt gereinigd. Dat is met de wereld en met de aarde, met de volkerenwereld zal gebeuren. Het zal schoongeveegd worden. En van Babel blijft dan inderdaad niks over. Wel, dat is langzamerhand wel een duidelijke profetie, dacht ik. Dat waren trouwens al 2 hoofdstukken lang. Profetieën over de val van Babel, toekomstig ondergang van Babel. En dan moet je eens kijken, hoofdstuk 13 en 14 van Jesaja spreken dus over het oordeel over Babel. En daarmee de bevrijding van Israël. Leuk, even opmerken. Hoofdstuk 13 en 14 spreken over de val van Babel. Maar in het midden daarvan, vanaf 14 vers 1, wordt gesproken over de bevrijding van Israël. Dat is ook inderdaad zo. En dat betekent dat er samenhang bestaat tussen de val van Babel en de bevrijding van Israël. Toch? En zelfs beter nog, een verband tussen de val van Babel en de oprichting of de openbaring van het Messiaanse Rijk. Want de Heere zou zich over Jacob ontfermen, staat in 14 vers 1. Nou, dat is dus nog nooit gebeurd. Wat mag dan zo zijn dat Babel ooit veroverd werd? Wel, toen het veroverd werd in 538 werd het niet verwoest. Dus je kunt het niet daarop van toepassing brengen en zeggen, want zeggen toen werd Babel veroverd en toen mochten de Israëlieten 2 jaar later in 536 terugkeren naar Canaan. Want zo verklaart men dat dan. Want dat klopt niet, want toen werd Babel helemaal niet verwoest. Hè? Het is bekend, Daniel bleef gewoon zitten. Hij was eerst een belangrijke figuur in het Babylonische Rijk, daarna in het Medo-Persische Rijk, maar het bleef allemaal gewoon in Babel. Er veranderde dus niks. Babel werd toen niet verwoest. Integendeel, het was toen de grote hoofdstad van het Medo-Persische Rijk. Toen Israël mocht terugkeren, toen de Joden mochten terugkeren naar Palestina in de dagen van Zerubabel. Dus daar kan het niet op van toepassing gebracht worden. Een later periode is ook niet denkbaar, want in de dagen waarin Babel werkelijk tot ruïne werd, waren er helemaal geen zegeningen voor Israël, integendeel. Dus er valt ook niks op toe te passen. Het enige wat overblijft is dus inderdaad het toekomstige val van Babel. Want het toekomstige val van Babel heeft tot gevolg dat er nog slechts 1 hoofdstad overblijft. En dat is Jeruzalem. En dat is bij de aanvang van de 1000 jaren. Er is gewoon geen andere conclusie mogelijk. Je kunt alleen maar zeggen dat Babel niet letterlijk Babel is, als je niet al te zeer bezighoudt. Nou, de traditionele verklaarders van Jesaja hebben daar dus grote moeite mee. Namelijk met het verschijnsel dat maar zo heen en weer gesprongen wordt tussen verschillende volkeren, die dan ook nog een rol speelden in totaal verschillende tijden. Want het is natuurlijk toch vreemd om te spreken over de val van Babel en daarna over de val van de Assyriërs, het oordeel over Assur. Want, zoals u waarschijnlijk weet, het Assyrische wereldrijk ging aan het Babylonische vooraf. Assyrië was eigenlijk het tweede uit de reeks van 7 uit Openbaring en uit Daniel. Ja, en in de profetie over van het beeld van Nebukadnezar komt Assur helemaal niet voor, want het was een wereldrijk dat vooraf ging aan dat gouden hoofd. He? Ja, je had dus eerst het Assyrische wereldrijk en daar waarin het 10-stammenrijk werd weggevoerd, maar daarna pas het Babylonische wereldrijk. Nou, en dan is het zo dat de, dan moet ik ze even praktiseren, dat de dingen dan hier zelfs in omgekeerde volgorde vermeld worden. In de eerste plaats, want je krijgt de val van Babel en dan ineens een verhaal over de val van de Assyriërs. Dat lijkt een grote inconsequentie, want als Babel valt, dan is dat dan kan die profetie toegepast worden, eventueel op zijn vroegst. Zeer op zijn vroegst, op het jaar 538 van voor onze jaartelling. Namelijk toen Babel veroverd werd door de Meden en de Persen. Maar ik heb al gezegd, toen werd het niet verwoest. Het was in de nacht waarin Belshazzar gedood werd. De nacht waarin het schrift op de muur verscheen. Enzovoort. Die nacht namen de Meden en de Persen, eigenlijk de Meden, de stad Babel in. Maar dat was in 538, terwijl het Babylonische Rijk officieel begon in 606 En dat is dus 68 jaar eerder. En het is een beetje dwaas om over te spreken over de val van Babel. En daarna verder te gaan met de val van Assur. Want dat ging er ver aan vooraf. Dat heeft er al lang niks meer mee te maken. En dat is het inconsequente van het verhaal. En om daarna dan ook nog te spreken over de val van de Filistijnen. Dan moet je je afvragen, wat heeft dit er nu weer mee te maken? Het is allemaal wat ingewikkeld. Ja, zeker als je beseft dat die val van de Filistijnen vanaf vers 28 gewoonlijk wordt toegeschreven aan de Assyriërs, die namelijk de Filistijnen zouden hebben verslagen. Want dan heb je de omgekeerde wereld natuurlijk. Eerst wordt gesproken over de val van Assur en daarna wordt alsnog verteld dat de Filistijnen door Assur verslagen werden. Of eerst werd gesproken over de Babyloniërs en daarna wordt verteld dat de Assyriërs door de Babyloniërs verslagen werden. Het is gewoon de omgekeerde volgorde dan. Dus tijdrekenkundig klopt er niks van. Het heeft ook niets met elkaar van doen. Niet zolang wij toepassen op het verleden. En daar zit hem de kneep. Daar zit hem nou net nou de kneep. Zongen wij vroeger. Hè? Ja. Want het gaat niet over het verleden. De fout van de verklaarders, voor zover ze fout zijn dan, de fout van de, of fouten maken, want zo bedoel ik het uiteraard, de fout van de verklaarders zit erin dat ze de vervulling van deze profetieën met alle geweld willen zien in het verleden. Omdat ze kennelijk bezwaar maken tegen een toekomstige vervulling van deze profetieën. En dan wordt het moeilijk en dan moet je allemaal inconsequenties gaan toeschrijven aan de profeet. Maar die inconsequenties zijn er helemaal niet. Want wij hebben al gezien uit de voorgaande hoofdstukken dat de Assyriërs en de Babyloniërs gewoon allemaal bij elkaar op één hoop geveegd worden. Om de eenvoudige reden dat ze allemaal te maken hebben met de heidenen, de heidense wereldrijken. En als ooit de heidense wereldrijken geoordeeld worden en dus overgaan in de handen van de Messias, gebeurt dat niet alleen met het Babylonische Rijk, maar ook met het Assyrische en ook met het Egyptische en ook met het Medo-Persische en ook met het Griekse en ook met het Romeinse en ook met het Tien-Statenbond en ook met het Rijk van het Beest in het algemeen. Alle zeven namelijk. Want zoals gezegd in Daniel 2, het hele beeld werd vergruizeld. En zoals gezegd in Daniel 7, van alle dieren werd de heerschappij weggenomen. Want verlenging van leven was gegeven tot tijdens de stonden toe. Dat is het. En als het beest vernietigd wordt of gegrepen wordt, dan wordt er gegrepen in Openbaring 17 bijvoorbeeld, en 19, dan wordt daar gegrepen dat beest met zeven koppen en 10 hoornen. Niet alleen de laatste kop, kan trouwens niet, want die zat er niet op. Dat was namelijk de achtste. Dat is moeilijk te maken. Maar niet de laatste kop werd gegrepen, maar het hele beest, inclusief al die koppen. En dus inclusief al die wereldrijken. Wij verwachten dus niet een herstel van het Romeinse Rijk. Helemaal niet trouwens, maar wij verwachten een herstel van alle wereldrijken. In één uiteraard. En onder de hoofdstad Babel. Want als er dan een stad zou zijn, dan zou er toch echt Babel moeten zijn. Ook gezien de geschiedenis. Nou, het punt is nu dat we dus zojuist gesproken hebben over de val van Babel. Maar je kunt in één adem doorgaan en spreken over de val van de Assyriërs. Maar ook doorgaan met te spreken over de val van de Filistijnen. Want het gaat allemaal over hetzelfde. Er is helemaal geen verschil tussen. Historisch wel, maar profetisch niet. Daar gaat het om. En dan lezen we in vers 24. De Heere der Heerschaar heeft gezworen, zeggende: indien niet, gelijk ik gedacht heb, het al zo geschieden, en gelijk ik beraadslaagd heb, het bestaan zal. De Heer zegt dus gewoon, zoals ik heb vastgesteld, zo zal het ook gebeuren. Dus als je dat vers leest, zou je moeten denken aan Daniel 9... waar staat in vers 27, dat is het laatste vers van het hoofdstuk. En het laatste deel van het vers, daar staat: ook over de gruwelijke vleugel zal er verwoester zijn, ook tot de volleinding toe. Wat vastbesloten is, zal uitgestort worden over de verwoeste of over de verwoester. Ik lees het wat vrij op, want de vertaling is een beetje twijfelachtig hier en daar. Maar de gedachte is gewoon dat de verwoesting zal komen, want dat was bepaald. Dat was wat vast besloten was. En het zal dus inderdaad komen. En de Heer zegt, hij heeft zelfs gezworen, dat het zo zal geschieden. Het is heel aardig dat er in Jesaja 14 vers 24 staat, de Heer de Heerschaar heeft gezworen, dat wat hij beraadslaagd heeft, zou geschieden. Maar als wij lezen over dat hij gezworen heeft, dan denken wij aan twee dingen, aan twee onveranderlijke dingen waarin het onmogelijk is dat God liegen. Uit Hebreeën, wat is het, 6? 7? 8? Ik weet het ook niet. Uit Hebreeën dus. De linkse bladzijde is het ergens, de rechtse kolom net boven het midden, daar staat dat. Want daar wordt gesproken over twee onveranderlijke dingen, namelijk wordt gesproken over dat God tweemaal gezworen heeft. En wel één keer in verband met Isaac en één keer in verband met Melchizedek, maar bij nader inzien is dat hetzelfde dus. Want de eedzwering in verband met het zaad van Abraham, namelijk Isaac, dat is een eedzwering in verband met Christus uiteraard. En de eedzwering in verband met het hoge priesterschap van Melchizedek is precies hetzelfde. Dat gaat ook over Christus. Dat is de dubbele eedzwering. Als hier dan ook staat dat God gezworen heeft, dan betekent dat gewoon dat dat in verband moet gezien worden met die andere eedzweringen. En dus moet het gezien worden in verband met de komst van de Messias. Gewoon. Hij heeft gezworen en dat gaat alleen, dat gaat maar twee maal, en dat gaat in verband met Christus. Dus dat woord Gods, die raad Gods, zal inderdaad vervuld worden. Gelijk ik beraadslaagd heb. Maar hoe heet de Messias ook alweer? Raad. Precies. Uit Jesaja 9 vers 5. Zodat je maar ziet dat de raad Gods inderdaad door Christus volbracht wordt. En nu zeg ik raad Gods. Maar wat is de raad Gods? Lucas 7, dat is een moeilijke. Dat men gedoopt moet worden. Maar bedoeld overdrachtelijk uiteraard. Hè? Want er staat daar toch, degene die zich lieten dopen, of degene die geloofde lieten zich dopen, en degene die zich niet lieten dopen, verwierpen daarmee de raad Gods, staat er tegen hen in Lucas 7. De raad Gods is dus die raad die spreekt over de dood en opstanding van Christus. Spreekt over niet alleen dat de Messias zou komen, maar ook over de wijze waarop dat zou gebeuren. En zo is het hier natuurlijk ook. De Heer heeft gezworen, inderdaad, over een koning die zou komen. Een die verwekt zou worden, een die op zou staan. Kortom, een die zou sterven, maar uit de dood zou opstaan en de volken der aarde aan zich zou onderwerpen. Dat is de gedachte. Zo zal het geschieden. En wat betekent dat? Wat voor consequenties heeft dat? Dat die raad Gods vervuld wordt? Wel, het betekent, zegt de Heer de Heerschaar, dat ik Asser in mijn land zal verbreken en hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken en zijn last van hun schouder wijken. Asser zal in mijn land verbroken worden, zegt de Heer dus. Mijn land is uiteraard gewoon Palestina. En toen was de volgende vraag, wanneer is dat gebeurd? Wanneer zijn de Assyriërs dan verbroken geworden? In Palestina, ja, Palestina, ik moet voorzichtig zijn met de term nu, vooral in dit hoofdstuk, maar in Canaan bedoel ik, wanneer zijn die Assyriërs dan in Canaan verbroken? Never. Never ever. Hè? Nee, dat is nooit gebeurd. Integendeel, ze hebben zelfs uit Canaan Israël weggevoerd. Nou, de 10 stammen in elk geval. En daarna werden ze eventueel door de Babyloniërs verbroken, maar niet in Palestina. Niet in Canaan, niet in het land Israël, niet in mijn land. En dat betekent dat het nog gebeuren moet. Maar wanneer gebeurt dat dan? Ja, nou, er zit niks anders op dan te concluderen dat het van toepassing is op de beruchte en omstreden zogenaamde slag van Armageddon, waarbij echter niet de Assyriërs, maar het leger van Babel, wat komt uit Babel, van over de grote rivier de Eufraat, waarbij het leger van Babel zal verwoest worden, vernietigd worden, verslagen worden, in mijn land, zegt de Heer. En dan heten ze Assyriërs, maar dat kan natuurlijk makkelijk, Want de conclusie die je moet trekken is dat de hoofdstad van deze Assyriërs Babel heet. Ja, waarom zou dat nou niet kunnen? Dan kunnen toch Assyriërs zijn? Bovendien, het Assyrische Rijk werd toch overgenomen door de Babyloniërs. Met andere woorden, Babel werd toch tot hoofdstad gemaakt van Assur. Het Assyrische Rijk ging toch op in het Babylonische Rijk. En bovendien, al die wereldrijken worden toch allemaal bij elkaar gerekend tot één wereldrijk. Dat de naam onderweg een paar keer verandert, dat doet verder niet zoveel ter zake. Nou, dat is het verhaal dus. Hier wordt gesproken over Assyriërs. Maar ja, het gaat onder de heerschappij van Babel. Want Babel is de stad die het koninkrijk over de volkeren der aarde heeft. En dat is dus inclusief de Assyriërs. Maar, want zo staat het toch in Openbaring 17. Ik citeer het wel uit mijn hoofd, maar... Ja, Openbaring 17 vers 18. De grote stad die het koninkrijk heeft over de koningen, staat er, over de koningen der aarde. En dus inclusief de Assyriërs uiteraard, of wat er van over is. Dus als er staat, ik zal Assur in mijn land verbreken, dan blijkt dat er van toepassing te zijn op de legers, de menigten van Babel, die over de uitgedroogde Eufraat komen naar Palestina aan het einde van de zesde bedeling. En die legers zullen inderdaad in Armageddon vernietigd worden. Goed, terug dan naar Jesaja 14 vers 25. Dat ik Assur in mijn land zal verbreken en hem op mijn bergen vertreden. Mijn bergen, Armageddon, berg van Megiddo. Klopt dus, hè. Ik zal hem op mijn bergen vertreden, opdat zijn juk van hen afwijken. Het gaat erom dat er een juk, een last, dus lag op Israël, opgelegd door Assur en met name dan Babel, maar het juk zou weggenomen worden, opdat zijn juk van hen afwijken, namelijk zijn last van hun schouder wijken. En dat is wat er uiteindelijk gebeurt en het resultaat is dan de oprichting over alle volkeren van het koninkrijk van de Messias. Dit is de raadslag die beraadslaagd is over dat ganse land, en dit is de hand die uitgestrekt is over alle volken. Daar heb je het, alle volken. En dat is met name dan over Babel, want daarmee is de hand uitgestrekt over alle volken. En dat verklaart waarom we deze paar versen hier zomaar tussenin gevoegd krijgen, hier in Jesaja 14. Want de Heere der Heerscharen heeft het in zijn raad besloten, wie zal het dan verbreken? Zijn hand is uitgestrekt, wie zal ze dan keren? Dus wat in hier in vers 24 tot 27 gezegd wordt, is gewoon dat dat plan van God ook inderdaad volvoerd zal worden. Zeker is dat deze heidense machten onderworpen zullen worden, ofwel dat de tijden der heidenen vervuld zullen worden. Want dat is het eigenlijk. Spreken we echter, laat ik dat er even bij vertellen, spreken we over de tijden der heidenen, dan dienen we te bedenken dat de tijden der heidenen begonnen in 606 voor onze jaartelling, toen Jeruzalem veroverd werd voor de eerste maal door Nebukadnezar. Daar begon officieel het Babylonische Rijk. Volgens de Bijbelse telling, daar begonnen de tijden der heidenen. Maar dat wil niet zeggen dat daar de macht van de heidenen begon, want die begon natuurlijk veel eerder. En daar hoort daarna voorafgaande Assyrische Rijk natuurlijk ook bij. Spreken over de tijden der heidenen, dan rekenen we dus van Nebukadnezar, het gouden hoofd, tot aan of tot en met het beest in de zesde bedeling, maar rekenen we gewoon de heidense wereldrijk in het algemeen, dan rekenen we natuurlijk van veel verder terug. Eigenlijk vanaf het Babel van Nimrod. Maar rekenen we wereldrijken, dan rekenen we te beginnen met Egypte. En dan krijgen we Egypte, we vertellen, Egypte, Assyrië, dus Egyptisch, ja, En dan het Assyrische, dan het Babylonisch, dan het Medo-Persisch, dan het Macedonische, het Grieks-Macedonische Rijk van Alexander de Grote, dan het Romeinse, dan de Tien Statenbond, maar dat is nog toekomst, er zijn zeven. En dan blijkt dat al die macht uiteindelijk terechtkomt bij de achtste, namelijk het beest. De koning van Babel en eigenlijk dus Satan zelf, want daar komt het op neer. Goed, zo komen we in vers 28 van Jesaja 14. Waar staat: in het jaar toen de koning Agas stierf, geschiedde deze last. Deze profetie betekent dat feitelijk gewoon. Deze opdracht, deze last die op Jesaja gelegd werd. In het jaar toen de koning Agas stierf. En wat dat ermee te maken heeft, het jaar dat Agas stierf, dat blijkt uit het volgende. Zodat u maar weer ziet dat het jaar dat Agas stierf is niet de manier om te zeggen welk jaartal het was. Want wij weten wel welk jaartal het was. Wat maakt er niks uit, het was 726. Dus mijn vraag tenminste voor onze jaartelling, maar het heeft er verder niks mee te maken. Daar gaat het namelijk helemaal niet om. Chronologie, dat is het laatste waar de Bijbel aan denkt, hè. In het jaar toen de koning Agas stierf, geschiedde deze last, want de last die volgt, die heeft te maken met de dood van Agas. Want er staat: verheug u niet, gij gans Palestina. En gelukkig zijn de verklaarders het wel erover eens dat de naam Palestina moet opgevat worden in de oorspronkelijke betekenis, de oude betekenis, niet in de betekenis die het gekregen heeft in de dagen van de kruisvaders of zoiets. Want Palestina is niet hetzelfde als Canaan, hoewel we dat tegenwoordig wel zo gebruiken. Maar Palestina betekent gewoon het land der Filistijnen. Filistea, het land der Filistijnen. Zoals Judea betekent het land der Joden. Eigenlijk is dat helemaal geen aardeskundige aanduiding. Want waar de Joden ook wonen, het zou Judea moeten heten. En waar de Filistijnen ook wonen, het zou Palestina moeten heten. Waar de Belgen ook... Nou ja, goed. Nou. Ja. Je kent toch het verschil tussen Nederland en België. De koningin van Nederland heet koningin der Nederlanden. Zodat we nog altijd ons daar kunnen onttrekken. We kunnen weglopen en dan horen we er niet meer bij. Dus het land leeg en zij blijft koningin der Nederlanden. Maar de Belgen die kunnen daar niet onderuit. Want Boudewijn is koning der Belgen. Niet over het land, maar over die mensen. Dus dat is wat lastig om eruit weg. Nou goed. Nou goed, dat heeft hier dus niets mee te maken. Maar dan gaan we dus weer terug naar dit. Naar wat er wel mee te maken heeft. Verheug u niet, gij gans Palestina, gij land der Filistijnen. Want waarom zouden de Filistijnen verheugd moeten zijn? Waarom zouden ze nou blij zijn? Ja, er wordt gezegd: verheug u niet. Maar dat betekent dat ze dat wel dus doen. Ze verheugen zich. Waarom verheugen ze zich? Vanwege de dood van Agas natuurlijk. Hè? Ja. Als je nou niet oplet, heb je er niks aan. Hè? Kom op. Ja, de dood van Agas natuurlijk. Want Agas was koning van Israël. En toen hij stierf, dachten die Filistijnen: hè, daar zijn wij vanaf. Van die lastige man. Die lastige koning. Maar, zegt de Heer, verheug u niet, gij Filistea. Verheug u niet dat de roede die u sloeg gebroken is. Dat is hetzelfde als: verheug u niet dat Agas dood is. De roede die u sloeg, de stok waarmee u geslagen werd, was dus Agas. Hij heeft het de Filistijnen nogal lastig gemaakt. Al moet ik erbij zeggen dat van Agas deze dingen trouwens helemaal niet zo bekend zijn. En dat komt ongetwijfeld weer omdat het niet zozeer gaat om Agas, maar meer speciaal gaat om gewoon het koningshuis van David. Maar goed, het kreeg in laatste instantie gestalte in Agas. En toen deze stierf, toen waren de Filistijnen blij omdat ze van deze lastige koning af waren. Maar er staat: verheug u niet, want uit de wortel der slang zal een basilisk, dat is een galier, voortkomen. Nee, is een slang, hoor. Ja. Een basilisk, dat is een soort van adder. uit de wortel des slangs aan de basilisk voortkomen. En haar vrucht zal een vurige vliegende draak zijn. Als ik het nou heel kort vertel, daar wordt het ook eenvoudiger van hoor. Als ik het heel kort vertel, dan gaat het dus over drie generaties. Namelijk eerst heet het de wortel der slang. En daaruit zou een basilisk voortkomen. Uit een wortel komt trouwens altijd een reisje voort, dat weet u. Alleen blijkt hier een slang te zijn. En dus de eerste generatie is die wortel der slang. De tweede generatie is de basilisk. De derde is de vliegende draak. Goed. Ik denk, als je echt speculatief met de profetieën bezig bent, dan kun je altijd nog zeggen, daarna komen de Chinezen of zoiets. De vliegende draak, hè? Nou ja, ik denk wel eens de wijze waarop soms met de profetieën wordt omgesprongen. Ook in onze kringen trouwens, hoor. Ik bedoel, zo dispensationalistische kringen, hè, die zou best kunnen leiden tot een dergelijke conclusie. Maar dat is het. Dat is uiteraard niet de betekenis. Het is trouwens vrij eenvoudig, want de wortel der slang is natuurlijk gewoon agas, die verbroken was. Maar wordt gezegd, wees daar maar niet blij mee, want uit agas, uit deze wortel der slang, zal een volgende generatie voortkomen. Een basilisk wordt deze volgende generatie genoemd. Wie dat is makkelijk genoeg, want we denken daarbij gewoon aan de zoon van agas, de zoon en opvolgers. Zijn zoon en opvolger, namelijk Hiskia. Een basiliskia houden we het er dus maar even op. Hè? Dat kun je het makkelijk onthouden. Basiliskia. En Hiskia dus is deze basilisk. En die is wel bekend vanwege de oorlogen die hij met de Filistijnen, tegen de Filistijnen gevoerd heeft. Want dat vinden wij in Twee Koningen. Twee Koningen, 18, hé, dit is eigenaardig, nou ja, toe maar. Twee Koningen 18, vers 8, daar staat over hem, nee, daar staat, in vers 6 lees ik maar even. Nee, vers 5. Nou ja, kan niet schelen. Vers 5. Hij betrouwde op de Heere de God Israël, zodat na hem zijn gelijke niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren. Maar noem eens een koning van wie geen gelijke geweest is, te midden van de koningen van Juda. Noem er nou eens een. Noem er nou eens een. Hè? Christus gewoon. Ja, het is wat moeilijk, want die is nog geen koning in die zin. Nee, maar het punt is natuurlijk dat Hiskia een duidelijk type is van Christus. Want dit zijn uitspraken waardoor Hiskia geplaatst wordt op een hoger niveau dan alle andere koningen van Juda. Maar dat is een positie die dan toch overgenomen zal worden door Christus. Er staat immers, zodat na hem zijn gelijke niet was onder alle koningen van Juda, nog die voor hem geweest waren. Dus het kan niet David of Salomo zijn, zal ik maar zeggen. Er is maar één die hoger is dan Hiskia, dus in deze reeks. En het is Christus. En daar is hij dus een type van. Want hij kleefde de Heer aan, hij week niet van hem na te volgen, en hield zijn geboden die de Heer aan Mozes geboden had. Zo was de Heere met hem, dat kun je allemaal over Christus ook lezen, hè? Zo was de Heere met hem, overal waar hij heen trok, waar hij heen uittrok, handelde hij kloekelijk. Daartoe viel hij af van de koning van Assyrië, dat hij hem niet diende, en over Assur hebben we het zojuist gehad. En over het juk wat van Israël zou afvallen. En u snapt wel dat de verklaarders die profetie over het juk, wat de Assyriërs gelegd hadden op Israël, wat ze worden weggenomen, toepassen op de dagen van Hiskia. Dat is toch heel eenvoudig, dan laten ze het opslaan. Maar goed. Maar hij viel af van de koning van Assyrië, en dan vers 8, hij sloeg de Filistijnen, daar heb je hem, hij sloeg de Filistijnen tot Gaza toe, en de landpalen van de wachttoren af, u ziet je hoofd als getuige waarde, van de wachttoren af, tot de vaste steden toe. Ja, maar alleen die wachttoren, daar zaten wel Filistijnen op, maar goed. Hè? Nee, nou ja, daar bedoel ik niks mee, maar... Van de wachttoren af tot de vaste steden toe werd geslagen. Dus het land der Filistijnen werd door Hiskia veroverd. En wat ik net, begon net met te zeggen, hé, dat is eigenaardig. Want ik las meteen vers 4, waar staat, hij nam de hoogten weg en brak de opgerichte beelden. Het beeld van de beest of zo. De god maar Uzim of zo. Nou ja, de opgerichte beelden. En hij roeide de bossen uit. En hij, ik denk, hoe moet je naar de bossen uitroeien? Ik roei altijd het kanaal uit, maar goed. Laat maar. Maar hij roeide de bossen uit. En hij verbrijzelde de koperen slang die Mozes gemaakt had. En daar heb ik even kortsluiting bij die koperen slang. Want we hebben het nu over een slang. Over de wortel der slang en over de basilisk. En over de vurige, vliegende slang. Want dan blader ik weer terug naar Jesaja 14. Want daar stond, want uit de wortel der slang zal een basilis voortkomen. En uit haar vrucht zal een vurige, vliegende draak, een serpent, een reptiel, een slang dus, zijn. Ja. Ja. Ja, en zelfs in de positieve betekenis van het woord. En daar gaat het nou om. Wij lezen hier in Jesaja 15 over wortel der slang en over een basilisk en over een vurige vliegende draak. En dat is voor ons tamelijk afschrikwekkend. Maar het neemt niet weg dat het alle drie aanduidingen zijn van de Messias. Niet alleen soms, maar juist en vooral hier. En die uitspraak over dan zal zijn als een slang, dat is net zo goed de aanduiding van de Messias. Ik weet niet of ik het hier in deze kring wel eens verteld heb, maar het is heel eenvoudig. Dan heeft namelijk, dan betekent de rechter, en daarom heeft dan te maken met de gemeente. Hij is minstens een type van de gemeente, rechtstreeks. Vandaar dat hij bij de openbaring van het koninkrijk niet genoemd wordt. In Openbaring 7. Dat weet u, hè? De opsomming van de stammen van Israël daar, van de 144.000 en zo, staat de naam van Dan niet bij. Die van Efraïm trouwens ook niet. Maar die van Dan staat er niet bij, want hij wordt niet genoemd bij de openbaring van het koninkrijk. Maar dus hij is verborgen daar. Want je vraagt je af, waar is hij nou? En je telt ze na. Je zegt, nee, ik heb er toch 12. Maar er is toch geen weg. Hij is knap verborgen. Nou, dat is het, want hij is een type van de gemeente. In deze bedeling van de verborgenheid. En daarom staat er vandaan, hij zal zijn als een slang langs de weg. En u weet wat de weg is voor een ding. De weg. Moet je eens opzoeken wat het begrip betekent in handelingen. De weg. Dat is namelijk de tegenwoordige bedeling. Dat is de weg. Christen worden daar genoemd die lui van de weg. Die secte van de weg. En de weg Gods wordt dan ook bescheidenlijk uitgelegd, staat er. De weg Gods is deze weg van vernedering, verworpen worden door de wereld, om in de toekomst alsnog in heerlijkheid geopenbaard te worden. Die weg is dat. Nou, dan links, dan is een slang langs die weg. Hij is dus gewoon een beeld van de Messias zelf. En die slang bijt het paard in de verzenen, zodat de ruiter op het paard, dat is dus de geopenbaarde koning, van het paard valt. En dat is het. Dat betekent dus dat inderdaad het koninkrijk geen gestalte zou krijgen. En dan staat er meteen hetzelfde vers, of volgende week niet, maar staat meteen achteraan. Op uw zaligheid wacht ik, o heren. Even uit het hoofd zo. Nee, met de nadruk op wacht. Op uw zaligheid wacht ik, o heren. Want de ruiter is nou van paard af. Nou, wacht hem maar gewoon tot hij er weer op zit. Hè? Ja, en wie verder gaat, dat is het verhaal, ja. Spreekt over het uitgestelde koninkrijk. Dus je ziet, de slang is dus een type van Christus. Met name nu. Ja. Komen we daarbij? Wel, Johannes 3, vers 14. Want gelijk Mozes de slang in de woestijn verhoogd heeft, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, nu. Omdat een ieder die in hem gelooft, nu, niet verderven, maar eeuwig leven hebben, nu. En Johannes 3, vers 14, wordt dus inderdaad van toepassing gebracht op onze dagen. En dit was dus de kortsluiting waar ik het over had. Want in Hiskia, in 2 Koningen 18, in verband met Hiskia wordt gezegd dat hij vernietigde de koperen slang, omdat het het voorwerp van afgoderij geworden was. Maar het neemt niet weg dat die koperen slang een beeld is van Christus zelf, want zoals die koperen slang verhoogd werd, alzo moest de zoon des mensen verhoogd worden. En daarna verwijs ik naar alles wat we gezegd hebben naar aanleiding van Jesaja 6, want toen hebben we gesproken over de serafs. En wat was een seraf ook alweer? Een vurige, vliegende draak. Slang dus. Ja, nou, dat is niet mijn vondst. Dat staat hier namelijk gewoon. Want dat begrip vurige draak, hier, in Jesaja 14, vers 29, is gewoon de vertaling van het Hebreeuwse saraf. Een vurige draak, saraf. Ik denk dat we die tekst hebben aangehaald toen. Dat moet wel, maar het is alweer zo lang geleden, dus dat ben ik vergeten. Kortom, het gaat inderdaad over de eerstgeborene, want de seraf is een gerub, dat weet u. Het is de eerstgeborene. Het is een beeld van de Messias zelf. De vurige vliegende draak is gewoon de verhoogde slang, namelijk Christus. Want we hebben toen ook gelezen, inderdaad, en niet alleen Johannes 3, vers 14, maar we hebben ook gelezen nummer 21, vers 9, waar gezegd wordt, maak u een vurige slang, maak u een seraf. Want gelijk de vurige draak in de woestijn verhoogd werd, alzo moet de zoon des mensen verhoogd worden, waarbij het woord draak de betekenis heeft van gewoon een reptiel eigenlijk natuurlijk. Maar er staat gewoon saraf. Een seraf, vertaald met draak, maar moet het toch ergens mee vertalen. En als... hè? Nee, nee, het begrip vurige draak, dat is de vertaling van saraf, seraf dus. En de vliegende is een ander woord. Dat heeft met vleugels te maken. Je kunt het ook vertalen met een gevleugelde draak. Dus een vliegende, vurige draak, of een vurige... Nee, het is eigenlijk een vliegende, vurige draak, die volgorde, maar ik weet niet waarom ze dat omgedraaid hebben. Want een vurige draak is saraf. Ik vind dat wel aardig vertaald, want dat saraf, seraf, men weet natuurlijk niet wat voor een ding dat is. En dus vertaalt men het met een begrip waarvan men ook niet weet wat het is. Men vertaalt het met draak, want het weten ze ook niet wat het is, hè. Bovendien wordt een draak verondersteld vurig te zijn. En sommige draken hebben in de afbeeldingen inderdaad vleugels. Dus dat komt mooi uit. Dan kun je het mooi zo vertalen. Het is zo dwaas nog niet hoor. Alleen wij denken bij een draak aan een of ander luguber ding. Hè? Verschrikkelijk, ja. Maar het is de Messias zelf. Kan het ook niet helpen. Want de wortel der slang, dat wil zeggen, dat is datgene waaruit de slang voort zou komen. De wortel van Izii, dat is waaruit de Messias voortkomt. De wortel der slang is natuurlijk waaruit de slang voortkomt en dus ook de Messias. En uit Agas zou inderdaad de Christus geboren worden uiteindelijk. Maar eerst komt er een ander, de basilisk, namelijk Hiskia. En Hiskia is natuurlijk als de zoon van Agas, een type van de zoon van David of de zoon van God, namelijk de Messias zelf. Vandaar dat hij ook zo, bij wijze van spreken, de hemel ingeprezen wordt in 2 Koningen 18, als type van Christus. En dus bevrijdt hij zich van het juk van Assyrië. Dat is precies wat de Christus zou doen, maar dat hebben we net gelezen in het voorgaande gedeelte van Jesaja 14. En hij verslaat de Filistijnen. En dat staat in het volgende gedeelte hier in Jesaja 14. Wat een verbanden allemaal, hè? Kun je toch niet onthouden, hè? Nee, ik ook niet. Hè? Nee, is het huis van David. Wortel der slang is gewoon het huis van David. vertegenwoordigd door Agas, die zojuist gestorven was. Maar ja, uit de afgehouwen tronk, uit de wortel, zou het anders voortkomen. Ik gooi twee beelden door elkaar, ter illustratie, niet om een verwarring te brengen uiteraard. Maar de afgehouwen wortel, de tronk, de wortel van Izzy, daar zou een reisje voortkomen. En uit de wortel van de slang komt inderdaad dus een andere slang voort. Nog niet meteen, eerst de basilisk namelijk en daarna alsnog de uiteindelijke, het uiteindelijke reisje, oftewel de Messias Christus. Dus de wortel der slang is het huis van David. Daaruit zou de slang voortkomen. En eerst wordt genoemd de basilisk, waarvoor alle Filistijnen bang zouden moeten zijn. Want het was Hiskia, die een type is van de Messias. En Hiskia verslaat inderdaad de Filistijnen. Maar ook de Assyriërs eigenlijk, want hij het onttrekt zich aan de suprematie van de Assyriërs. Dus uit de wortel der slang zal een basilisk voortkomen. En uit haar vrucht, dus uit Hiskia, zou voortkomen een vurige vliegende draak, maar er staat gewoon een vliegende seraf. Gewoon zo'n seraf met 6 vleugels, weet u wel, uit Jesaja 6. Maar het is Christus. Zie je dat het hier achteraf weer bevestigd wordt? Dat de seraf gewoon een uitbeelding is van Christus zelf. Een symbolische voorstelling in het visioen alleen van Jesaja 6. Een symbolische uitbeelding van de Christus zelf. En dan wordt hier teruggekomen. Dus de Filistijnen worden gewaarschuwd, eerst voor Hiskia en daarna voor Christus zelf. Waarna het verhaal verder gaat met te spreken over wat er gebeurt als de Christus zelf verschijnt. De vurige, vliegende draak. Maar daarover hebben wij het na de koffie. Dus terug naar Jesaja 14. Waar we bezig waren met de bespreking van vers 29, waar 3 generaties genoemd worden, namelijk de wortel der slang, de basilisk en de vliegende vurige draak. En ik heb u gezegd, de wortel der slang is kennelijk Agas en meer in het algemeen het huis van Juda. De basilisk is Hiskia, de zoon van Agas, een opvolger die inderdaad de Filistijnen forse nederlaag zal toebrengen, zullen we dan maar zeggen, in overeenstemming met 2 Koningen 18 vers 8. En de vurige vliegende draak, dat is gewoon een vliegende seraf, want dat staat er. En dus is het zoals bekend sinds Jesaja 6 de aanduiding van de Christus zelf. De laatste erfgenaam uit het huis van David. Dat wij moeite hebben met slangen als type van Christus komt gewoon omdat wij in Nederland nauwelijks slangen kennen. We kunnen er ook helemaal niet mee omgaan. We zijn er ook doodsbang voor. Dat is alles. Maar in landen waar zich wel slangen bevinden, vinden we dat de gewoonste zaak van de wereld. En dat is verder geen probleem. Men gaat ze wel uit de weg. Maar goed, dat doe je met een heleboel andere dieren ook. Ja, zo ligt dat. Goed. Vers 30 dan maar. Waar staat, en de eerstgeborenen der armen zullen weiden. En als we dat niet meteen begrijpen, lezen we gewoon door. Namelijk, de nooddruftigen zullen zeker, dat betekent veilig, nederliggen. En daarbij denken wij uiteraard aan de schapen die gewijd worden en die dus veilig nederliggen aan zeer stille wateren, bijvoorbeeld sinds Psalm 23. Ja. En de eerstgeborenen der armen blijken dan dus te zijn eerstgeborenen, namelijk de armen. Nou, eerstgeborenen der armen kan ook. Dan betekent het gewoon dat het de erfgenamen zijn van de armen. En wat hebben die dan? Niks natuurlijk, nee. Zo is het. Als je de eerstgeborene en dus de hoogste erfgenaam bent van de armen. Nou ja, daar heb je niet veel aan dus. Dan ben je dus ook arm. Dus vandaar dat het dan ook niet uitmaakt hoe je het vertaalt. Hoe je het opvat als eerstgeborene van de armen of uit de armen. Of eerstgeborene namelijk de armen. Dat maakt in de praktijk geen verschil. Het gaat om armen. En wat staat er over de armen in de Bijbel? Nou nee, ja, armen van geest hebben ze er altijd over. Maar er staat van de armen ook gewoon dat zij de zaligheid berven zullen. kwam ik dat nou laatst tegen? Ja, inderdaad, Lucas 6, vers 20. Ja. En hij zijn ogen opslaande over zijn discipelen, zeide: zalig zijt gij, armen, want uwer is het koninkrijk Gods. Dat was bijvoorbeeld Lucas 6, vers 20. Ja, tot en met vers 23. Het gaat allemaal over de armen. Zalig zijt gij armen, want u is het koninkrijk Gods. Zalig zijt gij die nu hongert, maar dat is een alternatief voor armen. Dat is hetzelfde namelijk. Zalig zijt gij die nu hongert, want gij zult verzadigd worden. Verzadigd worden, hè. Ik lees te snel. Zalig zijt gij die nu weent vanwege dat men hongert en arm is. Want gij zult lachen, net als Sarah. Ja, nou lees maar verder. Zalig zijt gij wanneer u de mensen haten en wanneer zij u afscheiden en smaden en uw naam als kwaad verwerpen, om des zoons des mensen wil. En het gaat allemaal over hetzelfde, over armen. Armen om des zoons des mensen wil. Er zijn een heleboel redenen en oorzaken voor te bedenken, maar de belangrijkste oorzaak is vanwege de zoon des mensen, vanwege de Messias. En dan verblijft u in die dag en zijt vrolijk, want ziet uw loon is groot in de hemel. Verblijft u dus in die dag waarin gij armoede leidt en hongert en weent. En wanneer de mensen u haten en u afscheiden en uw naam als kwaad verwerpen. Verblijft u, staat er, in die dag en zijt vrolijk, want ziet uw loon is groot in de hemel. Want hun vaders deden desgelijks aan de profeten. Dus dan ben je een goed gezelschap. Als je dus arm bent, hongert, weent, wanneer u gehaat wordt, om de zoon des mensen wil. Dat loopt dus tot en met vers 23, want pas in vers 24 staat: maar wee u gij rijken. Dat is meteen de afsluiting van het voorgaande dan. Hè? Dus inderdaad, armen die het koninkrijk God zouden werven. Niet iedereen die arm is natuurlijk, maar wel in het algemeen. Degene die niks meer hebben, degene die alles kwijt zijn in deze wereld, degene die hun leven verloren hebben, die zullen het behouden, zo zit dat. Dus de eerstgeborenen der armen zullen wijden, zegt Jesaja 15 vers 30. En het gaat dus gewoon om degenen die het koninkrijk Gods werven. Die er 1000 jaren ingaan of zo, hè. Want als de Assyriër dan wel de Babyloniër overwonnen is, en als de Filistijn dus verslagen is, dan zullen deze armen het koninkrijk binnengaan. Ze zullen wijden, gewijd worden. En de nooddruftigen, staat er dan ook, de nooddruftigen zullen veilig, zeker, nederliggen. En dan staat er tegenover: uw wortel daarentegen, dat staat tegenover de wortel der slang. Uw wortel daarentegen, staat er zelfs bij, hè. De wortel van de slang, daar komt alles mee goed. Maar de wortel van de Filistijnen, daar gaat het mee fout. Zodat je geen andere keuze hebt dan te zeggen: de wortel der slang, dat slaat op het huis van David en dus op de komst van Christus. Hij is die slang namelijk. Uw wortel daarentegen zal ik door de honger doden. En uw overblijfsel zal hij ombrengen. Er staat eerst: ik zal uw wortel daarentegen door de honger doden. En dan staat er: hij zal uw overblijfsel ombrengen. Maar die ik en die hij is uiteraard precies hetzelfde. Dat is wel meer, komt wel meer voor in het Oude Testament. Dat de eerste en derde persoon enkelvoud verwisseld worden. Bekendste voorbeeld vind ik altijd dat van Zacharia 12. Maar helaas in vele vertalingen is dat weggemoffeld. Want dan staat er: ze zullen mij aanschouwen die ze doorstoken hebben. Dat is eerste persoon enkelvoud. En ze zullen over hem, dat is derde persoon enkelvoud, rouw klagen als over een enige geboren zoon. Maar het is uiteraard dezelfde. En die wisseling is slechts een taalkundige kwestie. Die heeft natuurlijk wel een bepaalde bedoeling, maar het is een taalkundige kwestie. Het speelt geen belangrijke rol. Hier ook niet, want het is: ik zal het doen, en daarna staat er: hij zal hem ombrengen. En in beide gevallen gaat het om de Heer zelf. De ene keer als in zijn hoedanigheid van God in de hemel, zal ik dan maar zeggen. En als er staat hij, uw overblijfsel zal hij ombrengen, zou dat hij natuurlijk met een hoofdletter geschreven moeten worden. Want dat is de Messias.